Wij waren in Exodus 14, bij vers 21, waar de Heer via een sterke oostenwind gedurende de gehele nacht de zee droog maakte, kortom de wateren kliefde. En daarna komen we in vers 22. Waar staat, en de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge, en de wateren waren hun muur aan hun rechter en hun linkerhand. Dat woord droge is niet hetzelfde droog als uit vers 21. Dit woord droog is yabaza, het betekent stevig, hard. En vandaar droog. Het is ook de naam van Jabes in Gilead. Jabes, Yabaza. Hard, droog, eventueel. Maar eigenlijk stevig. Hard, niet modderig of zo. En droog ligt, dat is een woord met een synonieme betekenis, maar het is een ander woord. Ze gingen dus op een harde weg, om zo te zeggen. Een harde bodem, geen enkel probleem. En de wateren waren hun een muur. Het is niet het normale woord voor muur. Het is een woord dat betekent bescherming. En als het dan toegepast wordt bij gelegenheid, wordt het vertaald met muur. Maar het eigenlijke woord, guma, betekent een bescherming. De wateren waren hun een bescherming. Aan hun rechter en aan hun linkerhand. En daarna wordt het geïnterpreteerd als muur vooruit maar. Maar dan weet u dat. Bescherming, veiligheid, een harde grond en bescherming links en rechts is het idee. En daarna vers 29. Waarna beschreven is dat de wateren weer terugkwamen zodat de Egyptenaren erin verdronken, omkwamen. Lezen we vers 29. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge. Dat is hetzelfde droge als in vers 22, Yabaza, Jabes, op het harde dus. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge in het midden der zee en de wateren waren hun muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Vers 22 wordt dus in vers 29 gewoon herhaald. Hebben jullie dat? Maar dat is niet het einde van het verhaal, het is het einde van de geschiedenis, maar niet het verhaal. Want wij lezen nog het een en ander in het daarna volgende lied van Mozes. In Exodus 15. Want die heft meteen een lied aan, over sneldichten gesproken. Maar in dat gedicht, in dat lied, lezen wij iets over dat de Heer een krijgsman is, vers 3 en vers 4. Hij heeft farao's wagenen en zijn heer in de zee geworpen en de keur zijner hoofdvrienden zijn verdronken in de Schelfzee. Dan moet het toch redelijk diep geweest zijn en wat dieper dan de Bittermeren of iets dergelijks. De afgronden hebben hen bedekt. En via het woord afgrond kom je automatisch terecht in Genesis 1 vers 2... Want er is natuurlijk verband mee, zoals ik al zei, dit is een illustratie, onder andere, een illustratie achteraf van die grote vloed uit Genesis 1 vers 2, waardoor de toenmalige wereld vergaan is, met de woorden uit 2 Petrus 3 overigens, maar ik laat het verder maar buiten beschouwing. De afgronden hebben hen bedekt, zij zijn in de diepten gezonken als een steen. Goed. En dus een herinnering aan een veel eerder oordeel Gods. Daarna staat er in vers 8. En door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. Als de Heer door zijn neus uitademt, dan hebben wij dus een sterke oostenwind de ganse nacht. Uit 14 vers 21. Dit is uiteraard beeldspraak. Maar het woord neus in de Bijbel wordt ook nog wel eens vertaald met toorn. Want het idee is dat iemand, als iemand kwaad wordt, dan vraag het maar aan een bokser. Dat is altijd met die bokshandschoenen tegen de neus en dan snuiven. Als men kwaad wordt, gaat men snuiven. Stieren schijnen dat ook te doen. En boksers hoofdzakelijk, maar de Heer doet dat ook. En dus wordt het in de Bijbel gebruikt als beeldspraak. Door het geblaas van uw neus. De andere keer heet het de adem zijns monds. En dan is het is brise, ja. Ja, zeker. Komt vele malen voor, hoor, die term. In die betekenis. Ook in de profeten. En in de psalmen natuurlijk. Dus vers 8. Door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. Dat begrijp je, want als ze niet verder stromen, worden ze opgehoopt, stromen ze samen. De stromen hebben overeind gestaan, als een hoop, ze stonden dus omhoog. De afgronden zijn stof geworden, in de zin van droog. Afgrond is diepte, de diepte is stof, droog, gaat stuiven. Geworden in het hart, namelijk in het midden. Hart is midden, midden is hart. Is het inwendige. In het midden der zee. Maar de uitdrukking stof worden, het is goed vertaald. Je kunt ook zeggen stof in de zin van er was geen water meer, maar het was massieve materiaal. En als het massief is, dat noemen wij ook stof. Ook als het niet stuift, heet het stof. Wat voor stof is dat? Van welke stof is dat gemaakt? En het is soms een breiwerkje, dan heet het ook stof en we noemen het ook goed. Weet je veel. Maar stof kan ook zijn gewoon een blokje ijzer. Hè? Welke stof is dat? Dat is ijzer. Of roestvrij staal. Weet je veel. Ja, maar dat is hetzelfde woord. Als het stof is, is het niet vloeibaar. En als het niet vloeibaar is, is het stijf. En stof en stijf is dus hetzelfde woord. In het Nederlands, maar waar ik het over moet hebben, is het over het Hebreeuwse woord. Dat is kafa. Wie het na wil zoeken, het is strongnummer 7087. Kafa. Dat woord betekent krimpen. Krimpen. Dus samentrekken. En dan impliciet hard worden. Want als iets samentrekt, wordt het stijver. Kom je toch bij stof. Wordt het stijver en harder. Maar de wezenlijke betekenis is die van samentrekken. U hebt misschien ooit in uw Bijbel gelezen dat de sterren hun glans intrekken. Of gewoon dat de sterren samentrekken. En dan vullen de vertalers iets anders in, enzovoorts. Wel, dat woord is het. Dat wil zeggen, het spreidt zich niet uit naar buiten, maar het krimpt in. En als de sterren krimpen, wil niet zeggen dat ze kleiner worden of dicht bij elkaar gaan staan, maar het wil zeggen dat ze hun licht niet laten schijnen.
Gelijk een bloemetje wat sluiten.
Bijvoorbeeld, ja, samentrekken, krimpen. Maar als water nou krimpt en steviger wordt, wat wordt het dan? IJs. Ik heb uit een Engelse, ik weet niet welke, want ik heb een heleboel van die naslagwerken. Die zijn allemaal verschillend. Sommige geven afleidingen, sommige niet. Sommige geven verkeerde afleidingen. Weet je veel, anderen geven parallellen en schriftplaatsen waar een woord voorkomt. En ze zijn dus allemaal verschillend. Maar uit één daarvan, het is bijna altijd Engels of anders is het Duits. Maar ik heb hier uit een Engelse overgenomen. Kafa betekent to shrink. Shrink. Dus het is tamelijk psychologisch verschijnsel, zal ik maar zeggen. En shrink. Je weet dat men een psycholoog een shrink noemt, omdat hij knijpt, omdat hij je ziel uitknijpt. Een zielenknijper, een shrink in het Engels. Nou, Amerikaans is geloof ik. To shrink betekent het. There is thicken. Dus zich verdikken. Het woord betekent, het water verdikte zich, staat er dus. En dan staat er tussen haakjes achter, as unwrecked wine. Wat dat betekent, weet ik niet. Dat heb ik ook niet nagezocht, unwrecked wine. Zeg maar niks. Unwrecked. Wrecked. Unwrecked wine, wat dat is weet ik niet, maar dat schijnt dikker te worden. Ik heb niet nagezocht wat dat nou weer is. Van wijn heb ik geen verstand. Hoeft ook niet, je moet het alleen drinken bij gelegenheid. Maar bij gelegenheid, zei ik. Maar er staat, to thicken as unwrecked wine, comma, curdled milk, dat is gestremde melk, die verdikt zich, zoals clouded sky, die verdikt zich en dan krijg je dus wolken, comma, frozen water. Precies. Dus ik heb minstens één woordenboek waarin staat dat kafa toegepast op water betekent dat het bevriest. Nou, dat is het dus gebeurd, want het gaat hier over water. Het water is bevroren. Hoe? Heb ik ook in Israël geleerd. Jaren geleden. Toen wij een tocht hadden, het was door de woestijn van Judea. Hing de gids, dat was tegelijk de chauffeur van de Landrover, overigens. Hing de gids van die veldflessen, waar vaak een zo'n stoffen hoes omheen zit. We wisten nooit waar dat voor was. Maar die hing doopte de veldfles eerst in water. Dan was die hoes eromheen, die was doordrenkt. En die hing hij gewoon aan het spatbord van de jeep. En als je dan hard genoeg rijdt, dan bevriest wat er in die veldfles zit. Ik heb het later gepraktiseerd in Zuid-Frankrijk, toen ik daar op onderzoek was op de motorfiets met aanhanger. Toen wikkelden we de fles drank wikkelden in een handdoek en drijfnat bij het tankstation en die bonden we op de aanhanger. En als ik stopte in Zuid-Frankrijk, in de Provence, met die warme wind, hoe heet het ook alweer? Niet te harde, zo heet, die Mistral. Niet te harde, zo heet als het was. Maar dan was de inhoud van de fles bevroren. Door de wind die erover gaat, die werkt verdamping in de hand. En die verdamping kan alleen als er. Die trekt vocht weg. Of die trekt warmte weg, sorry. Verdamping trekt warmte weg, dus het koelt af. Als de wind maar hard genoeg is over het water, bevriest het, ook al is de buitentemperatuur hoog. En wat staat hier in 14 vers 21? De Heere deed de wateren weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht en maakte de zee droog. Wat is er dus gebeurd? Het water van de zee bevroor. That's it. En het staat er dus zwart op wit. Nou ja, niet in de vertaling, maar het staat er zwart op wit alsnog in 15 vers 8. De afgronden, de diepten. Dat is een synoniem voor water natuurlijk. Net als in Genesis 1 vers 2. Zijn ijs geworden. Zijn stof geworden. Bevroren. In het binnenste der zee. Dus ze hadden een ijsmuur. Nou ja, links en rechts. Waarom ook niet. Waar nog bij komt, dat ik zei al, dat gebied waar het geweest moet zijn, moet geweest zijn daar waar die aan weerszijde wadi's in de Golf van Aqaba uitkomen, waardoor het daar ondiep is en een soort landbrug onder water ontstaat, die lang niet zo diep is als de zee en weerszijde. Maar als een weerszijde wadi's zijn, dan waait de wind daar ook doorheen en komt om de bergen heen, precies op die plek over het water. Als dat maar hard genoeg is, bevriest het. Toen zei u, ja, maar dat gebeurt toch in onze dagen niet? Nee, maar ik zei toch ook niet dat het een normaal natuurverschijnsel was? Het is toch een wonder gods? Ja, de wind. Maar het is de manier waarop hij het gedaan heeft. Zie? En het laat zich natuurkundig heel goed verklaren. Dit is dus gewoon wat er gebeurt. Er waren geen muren van vloeibaar water. Het was ijs geworden. Dat is wat het is. Daarna begrijp je ook dat als het ijs begint te dooien en meegeeft, dan wordt het onder de druk van het water, komt het ijs in beweging. En dan verdrink je niet alleen in water, maar word je geplet door het ijs. zodat je toch niet zoveel van die Egyptenaren en van die Egyptische legers aan restanten hoeft te verwachten op de bodem van de zee daar. En zeker niet na pak een beetje 3.500 jaar. Niettemin schijnt het daar gevonden te zijn. Waarom ik het aanhaal? Wel eenvoudig, omdat deze grote gebeurtenis model staat voor wat later gebeurt in de geschiedenis, waarbij men weliswaar de Jordaan doortrekt en waar de wateren wijken bij gelegenheid. Maar ik hoop dat u beseft dat we het hebben over hetzelfde dal. Het is één en datzelfde gebied, namelijk de Syrisch-Afrikaanse slenk. Ik zal de term dan nog maar een keer gebruiken. Heb u dat? En ik kom er natuurlijk, de dag is altijd te kort voor dit soort dingen, maar ik kom er natuurlijk op terug, want er zijn heel wat geschiedenissen die zich in dat dal hebben afgespeeld, altijd met dezelfde strekking. Namelijk, overwinnen wij de dood of niet? Of meer in het algemeen, ontkomt men aan de heerschappij van de dood en van het oordeel Gods? En vandaar dat doortrekken door de Jordaan, niet maar één keer, want het is een paar keer vaker gebeurd, op veel kleinere schaal overigens. En vandaar ook gewoon het overvaren over de Jordaan en het dopen in de Jordaan en wat het maar wezen mag. Het is altijd gewoon hetzelfde, het beeld altijd hetzelfde uit. En het is in dezelfde kloof, niet voor niks, omdat die historisch ontstaan is. En met historisch bedoel ik ook niet alleen geschiedkundig, maar ook zwart op wit beschreven, want dat is wat historisch betekent, hè? Niet prehistorisch ontstaan, historisch ontstaan binnen de menselijke memorie, om zo te zeggen, door een oordeel Gods. En elke keer als men daar komt of doortrekt of daarin is of de weg lang door die diepte gaat enzovoort, is het een uitbeelding van hoe men ontkomt aan de toorn Gods, hoe men behouden wordt. Het is altijd de uitbeelding van wedergeboorte dus. Heb u dat? Goed, misschien heb ik het er later nog over, want ik zou het eerst met u hebben over die uitdrukking. Ik heb me heel die reis, heb ik me steeds afgevraagd, ja daarvoor ook al, maar wat betekent Araba nou eigenlijk? En de gids zegt dan, nou ja, dat betekent een dorre plaats, een droge plaats. En zoals ze zegt, men heeft het waarschijnlijk afgeleid van Garaba. Hoewel ik een andere afleiding ken, die zegt dat woord Araba, dat hangt samen met een Arabisch woord, maar dat kon ik niet lezen. Het stond ook afgedrukt trouwens in een boek. Een Arabisch woord, dat betekent wit zijn. En wit zijn betekent dan blank zijn in de zin van dan is er niks. En als er niks is, dan groeit er ook niks en dan heb je dus een woestijn. Nou, dat, ja, leuk bedacht. Hè? Maar ik zal u wat anders vertellen. In de eerste plaats, het zuidelijk deel wil ik maar meest. Oh ja, maar dat is leuk om ermee te zwaaien. Het zuidelijke deel van het dal, dus het gebied, wijs deze kant maar aan, onder de Dode Zee, noemt men de Araba. Nu, de Araba. En het midden daarvan, het laagste deel, dat is uiteraard een wadi. Als het regent, verzamelt het water zich daar en stroomt af naar het diepste deel, dat is naar de Dode Zee. En aan de monding daarvan ligt dan zo waar namelijk die oase hier ergens. Maar goed, dat heet de Wadi Araba en het hele gebied heet de Araba. En ik kwam tijdens die reis op de gedachte van, maar wat betekent dat woord? Omdat bleek dat hier noordelijk van de Dode Zee, langs de weg van Jeruzalem naar Jericho, vind je wegwijzers naar de plaats die genoemd wordt Bet Araba. En Bet, weet je wat het betekent? Dat is een huis, dat kan dus ook een verzameling huizen zijn, een dorp, een plaats, gewoon huis, een plek. Bet Araba, maar wij wisten niet beter dan Araba, is het zuidelijk deel van de Dode Zee, is het gebied ten zuiden van de Dode Zee, niet ten noorden daarvan. Noorden daarvan noemen wij het Jordaandal en de Arabieren noemen het Al-Ghor. El-Ghor. El-Ghor. Dat kan ook niet helpen. Niet Nixon, niet Nixon. El-Ghor, ja. En Gore schrijft men meestal met GH in Engels, G-H-O-R. hoewel ik het ook ben tegengekomen ben als G-O-R. Vooruit, maar het zal wel onze gewone G is eigenlijk een G-H. G met lucht erbij, G-A. Maar als de lucht van de H er niet bij is, is het een G. Dus Goor, El Goor, El Goor, noemt men het daar. En in de Bijbel heet het de vlakke velden. Dat wil zeggen de vlakke velden van Moab. Maar dan begrijpt u dat u bent aan de oostzijde van de Jordaan, want daar ligt Moab. En de westzijde van de Jordaan, daar heet het de vlakke velden van Jericho. Want dat is de enige belangrijke plaats die daar ligt. En dus in de vlakke velden van Jericho, de doortocht door de Jordaan van de kinderen Israëls onder Jozua, was uiteraard van oost naar west. En dus ze verzamelden zich op de vlakke velden van Moab, bij Sittim. En men trok de Jordaan over en kwam toen in de vlakke velden van Jericho bij Gilgal. Vlakke velden. Nou goed. Dus ik ben dan gaan zoeken wat betekent Araba. Nou, het aardige is dat de term vlakke velden van Moab of Jericho of soms zonder verdere vermelding in de Statenvertaling de vertaling is van het woord Araba. En ik ben zelfs een Nederlandse vertaling tegengekomen, ik meen van Canisius, Petrus Canisius, waarin inderdaad het Hebreeuwse woord is blijven bestaan als eigennaam. Araba. De Araba van Moab, de Araba van Jericho. Met andere woorden, tegenwoordig noemt men alleen het zuiden van de Dode Zee, noemt men de Araba. Maar in de Bijbel wordt dat woord gebruikt voor het deel noordelijk van de Dode Zee. In elk geval, alleen het woord vertaalt men met vlakke velden. Niet met woestijn, zoals de gids zei. Araba is een wildernis. Het is een soort woestijn, het is een droog, een dor gebied. Dat is bij herhaling gezegd. Zie. Maar in de Bijbel is het vertaald met vlakke velden. En dat zijn de vlakke velden van Moab of de vlakke velden van Jericho. En dat is vruchtbaar gebied volgens de Bijbelse beschrijving. Zodat we nu ineens zien dat het woord Araba gebruikt wordt voor het hele Jordaandal dus. Van de meer van Galilea tot aan de Dode Zee. Maar vanaf de Dode Zee ook voor wat we dan maar noemen de Wadi Araba tot aan de Golf van Aqaba aan toe. Het hele dal heet Araba. En het mag dan in het zuiden, zuidelijk van de Dode Zee, onvruchtbaar zijn. In het noordelijk deel is het uitermate vruchtbaar. Niet helemaal overal, dat wil zeggen niet alles is in cultuur gebracht. Maar we zijn er doorgereden. Met de bus het hele stuk van Galilea tot aan de Dode Zee aan toe. En je onderweg staat er vol met kwekerijen. Van alles en nog wat. Dus je kan niet volhouden dat het een onvruchtbaar gebied is. Niet in Bijbelse tijden en ook niet in onze tijden. Het is dus vruchtbaar gebied. Maar wat betekent dus Araba, vraagt hier dan af. Die heb ik ook nagezocht. Dat heeft me 3 dagen gekost, want het staat gewoon in de woordenboek, hè? Het betekent wildernis. Ja. Het staat er gewoon in. Droge plaats, wildernis. En specifiek de aanduiding van het gebied rondom de Jordaan. En van het zuiden, over het zuiden heeft men het dan niet. Omdat het in de Bijbel dan niet de specifieke functie vervult. Maar die vlakke velden, die worden nogal eens in de Bijbel genoemd. Ja, ik heb een heleboel schriftplaatsen, of het nou zo nuttig is om het allemaal te noemen. Want het zijn 2 A4'tjes vol. Wat zeg ik? 3 A4'tjes. Maar dat kan ik me beter niet opzommen, of wel?
Nee.
Waar het vlakke velden staat, hè? Ja, nou, als je het hebben wil, vraagt u er maar naar, anders dan geeft u maar een e-mailadres, dan stuur ik het wel op. Schrijf het maar op, zeg maar dat je het hebben wil, schrijf het maar op, geef me een briefje en dan doe ik dat wel een keer. Maar goed, er zijn wel schriftplaatsen bij die interessant zijn, omdat er gewoon soms staat tot aan de vlakke velden of zoiets, of hij was in het vlakke veld. Maar dat is niet zomaar een veld, dat is de Araba, dat staat er dan ook. Zo heet het. De Araba. En dat is dus het hele dal. Dat is dan meestal noordelijk van de Dode Zee in de Bijbel. Alleen in het moderne gebruik is het zuidelijk van de Dode Zee. In werkelijkheid, het hele dal heet zo. En ik zal u zeggen waarom. Uiteindelijk, maar ik zal u mijn argumentatie geven. De betekenis van het woord Araba heb ik in geen van al die woordenboeken gevonden. En toch heb ik hem eruit gehaald. Het betekent gewoon slenk. Het betekent gewoon rift. Het is het Hebreeuwse woord voor een rift valley. Voor een slenk dus. Voor een depressie tussen twee breuklijnen. En ik zal proberen u dat duidelijk te maken. Dat dat zo is. Volgens Rafael Hirsch, dat is dé autoriteit op het gebied van de Hebreeuwse taal. Ja, de man is lang overleden, maar dat doet er niet toe. Rafael Hirsch zegt in het Engels: it is to mix substances with no change in character. Arab, zonder de uitgang H, de vrouwelijke uitgang, het mannelijke woord en daarmee ook het werkwoord betekent to mix substances with no change in character. En nog een toevoeging, to penetrate with foreign matter. Het betekent dus het mengen van verschillende dingen zonder dat ze in elkaar oplossen. Heb u dat? Ze blijven onafhankelijk bestaan. Ze lopen in elkaar door, maar ze vermengen zich niet. Je komt het woord tegen in die uitspraken in Daniël 2 over het ijzer vermengd met modderig leem. Het is wel vermengd, maar er staat erbij, maar het ijzer en leem hechten zich niet. En daar heb je het woord. Over dit woord gaat het. Het mengt wel, maar het hecht niet. Het zijn dus dingen die in elkaar, met elkaar verward raken als het ware. En toch blijven ze los van elkaar. Dat wil zeggen, ze vermengen zich niet. Dat is de oorspronkelijke, de echte betekenis van het woord Arab.
Een soort multiculturele samenleving.
He?
Een soort multiculturele samenleving.
Dat zal ik u vertellen, want een Arabier, dat is van dit woord afgeleid. Dat is niet omdat hij uit de Araba komt of zoiets. Of uit Arabia. En Arabier, of het Arabische volk, betekent gewoon in het Hebreeuws, in de Bijbel dus ook, een gemengd volk. En eindelijk weten we dat ook, want wij vragen ons altijd af, hoezo? Ja, Edomieten stammen van Edom af, Israëlieten stammen van Israël af, noem nog eens wat. Kenizieten stammen van Kenis af, en hoe het maar heten mag. En Arabieren stammen af van... Niks, dat is een gemengd volk. Die stammen af namelijk van, vragen ze zelf, van Ismaël en dus van Nabajot, de Nabatee, lange tijd bewoners van Petra, zal ik maar zeggen. Ze stammen af van Esau, van Amalek en allerlei andere zonen van Abraham trouwens. Niet alleen Isaac en Ismaël, maar ook al die anderen. Hij had 8 zonen. Vader Abraham had 8 zonen. Dat weet. 8 zonen volgens de Bijbel. 8 zonen volgens de Bijbel, die afstammelingen. Dat is dus gemengd door elkaar. Gezamenlijk heten ze Arabieren. En met religieuze aanduiding heten ze Mohammedanen. Heb ik dat? Gemengd volk. En inderdaad, het is een gemengd volk. Even politiek praatje tussendoor. Daar zijn we ook reusachtig blij mee. Want dat betekent dat ze elkaar bestrijden. En wij zijn daar blij mee hier in het Westen. Want zolang ze elkaar bestrijden, ontwikkelen ze niet voldoende macht om ons dwars te zitten. Dat is het eigenlijk. En er is niks zo bedreigend voor de Westerse volk, om zo te zeggen, dan een Arabische eenheid. Maar die is er niet. Dat willen ze wel, idealistisch. Ze krijgen het nooit voor elkaar, want ontaart toch in stammenoorlogen. En aan de hand van die stammen heb je natuurlijk ook verschillende facetten, verschillende sectes, mag ik het eens zeggen, verschillende sectes binnen het Mohammedanisme. Dus die verdeeldheid is er, godzijdank nog. Dat wordt anders in de toekomst, maar dan zijn wij weer weg. Dat is vooruit maar weer, hè. Arab, Arabier is een gemengd volk. Want Arab betekent vermengen. Voor alle duidelijkheid, het woord Arab of Araba schrijft men met een A in aan het begin, dat zei ik al, een 70. Dan een Reis, 200. Een Beet, een 2. En met de vrouwelijke uitgang Araba, een H erachter, een 5.
Maar dat zijn dus slakken. Slakken die uit de hoogovens komen, dat wordt gevoerd. Mijn collega die haalde zijn hand over de bunker heen en die zat toen helemaal
vol met
staalstortels.
Het mengt niet.
Nee, dat mengt niet.
Oké, het mengt niet. Maar mengen is de betekenis van het woord. Ik heb een hele rij woorden waarvan de uitspraak soms niet eens verschillend is, maar een hele rij woorden met verschillende strongnummers ook. Maar het is allemaal hetzelfde. Men geeft de verschillende strongnummers aan, omdat het woord dan weer verschillend vertaald wordt. Vanaf 6148 is dat. Dat is een strongnummer. Vanaf 6148 kom je tegen Arab. Vertaald met vlechten, vermengen, dan wel veiligheid geven. Het wordt namelijk in het Nederlands vertaald met pand geven. Maar ook met pand nemen, onderpand geven of onderpand nemen. Want dat is de vermenging, het samenkomen, het vermengen van twee partijen. En dat geeft veiligheid, zekerheid namelijk. Maar de grondbetekenis blijft die van vermengen. Men treedt met elkaar in overeenkomst en dat is het dan. Het pand geven of pand nemen, maar het is vermengen en het pand blijft van de gever. Het wordt in pand gegeven bij de ontvanger. En later moet dat weer zich oplossen. Het gaat niet, verwisselt niet van eigendom. Alleen van beheer. Nou, dat is dus dat woord, Arab.
Ik heb ook zelf als Daniel 2 die eisen bij mij van de deur.
Ja, dat is precies dat idee. Men komt met elkaar iets overeen. Het gaat over een verbond sluiten, daar ook in Daniel 2. En wat er verder volgt in Daniel, alleen die verbonden blijven ook niet bestaan. Dat houdt niet, weet u wel. Men spreekt dan ook van verbreken van het verbond en dat soort dingen meer. Het hecht niet, dat is het idee. Datzelfde woord wordt ook vertaald met avond. Erf. Niet Araf of Arab, maar Erf. Avond. Maar avond is de menging van licht en duisternis. Want de dag en de nacht gaan in elkaar over. Toch blijven ze los van elkaar bestaan. Dat is het. Vermenging. Schemering noemen wij het dan. Het is niet de nacht, maar de avond. En als u het mij vraagt, avond is afgeleid van RF. Avond. Maar goed, ik zal het niet verder uitleggen, want zoveel tijd hebben we het niet meer. Dan hebben we inderdaad Arabië, namelijk een gemengd volk. Dat zal duidelijk zijn. Wij krijgen trouwens behalve RF als avond ook RF als evening. Daar is de R uit weggevallen, maar de evening is de voorjaarsevening, de najaarsevening. Dat wil zeggen lentepunt en herfstpunt, om zo te zeggen. Maar het is eigenlijk hetzelfde beginsel als van dag en nacht die in elkaar overgaat. Het is vermenging. Nou goed, dan heb je... Het wordt gewoon vertaald met gemengd. Het wordt vertaald met weefsel. En daarin meer specifiek met één onderdeel van het weefsel, namelijk de inslag. Niet de schering, maar de inslag. En soms is de aanduiding van allebei tegelijk. En dan is het het weefsel. Dat wil zeggen, de schering en de inslag zijn met elkaar vermengd. Dan is het weefsel. Heb je dat? Goed. Het wordt ook vertaald met wilg. En een van de verklaringen daarvoor is dat het nu eenmaal een woord is dat in het Arabisch schijnt vertaald te worden met wit zijn. En aangezien een wilg een witte bast heeft, is het een wilg. Ik vind het een vergezocht. De meest voor de hand liggende is gewoon deze. Wilgetakken worden van oudsher gebruikt voor vlechtwerk. Voor het vlechten van huizen. Die breidt men namelijk zelf, breiwerk, is ook dit woord. Die vlecht men maakt een vlechtsel en bestrijkt het daarna met lijm, met leem, met klei. Of met iets wat minder goed ruikt, maar vooruit. Wilgentakken. Wij in Nederland gebruiken het nog steeds voor het maken van zinkstukken ter versteviging van de dijken. Wilgentenen, die worden voor dat doel gekweekt. Heb u dat nog? Vandaar de naam en de vertaling met wilg. Het wordt ook vertaald met zoet. Het is niet het normale woord voor zoet, want het is Naomi, dat weet u, hè? Naomi, Naama, Naema, Naaman. Dat is zoet, normaal. Voor honing enzovoort. Maar het wordt ook vertaald met zoet in de zin van acceptabel. Men aanvaardt het, men neemt het in zich op. En dat is vermenging. En daarom zoet. Heb je dat? In de zin van welriekend. Dus eventueel. Dan als je het uitspreekt als arof, wordt het weer vertaald met een zwerm. Gemengd volk. Gemengde dieren. Een verzameling insecten. Een zwerm. Dus nog steeds mengen. Het wordt vertaald met raaf, maar die leg ik u zo misschien nog wel even uit. Dan hebben ze ongeveer wel gehad. Aruba. Zo heet het eiland. Hè? Aruba komt in de Bijbel voor. Dan is het vertaald met pand nemen en pand geven. Aruba. Maar het is gewoon Araba. Het is gewoon dit woord. Wij kennen het in het Nederlands en in het Engels bovendien als een raaf. In het Engels een raven. Raaf. Maar raven in het Engels raven. Dat is de R en de V. Om die letters gaat het. Of de R en de B, dat is hetzelfde. De 200 en de 2 van Araba, een raap. In Duits heet het een rabe. Dan. En in het Engels heet het rave, raven. En bij ons heet het een raaf. Dan wordt die B via de V nog harder, namelijk een F. Laat maar zitten, raven. Maar raven wordt ook vertaald met schrokken als werkwoord. Gulzig zijn. En dat is mengen. Tot zich nemen, mengen. En het is ons woord roven. En roof. Want een raaf en roof is hetzelfde. Het is niet voor niks dat men steelt als de raven. Maar het had moeten zijn, men rooft als de raven. Want het is gewoon hetzelfde woord. Het staat voor mengen. Tot zich nemen. Hebben jullie nog? Dat is nog steeds duidelijk de betekenis van de term. Raven, to raven, gulzig zijn. Ravenous in het Engels is gulzig, vraatzuchtig, roofzuchtig, ravenous. En ravening, roofzuchtig zijn, enzovoort. Het is trouwens ook als hetzelfde als wrong. Ja, dan is het verkeerd en mis. Dan heb je vermengd, dan ben je ergens terechtgekomen waar je niet moest wezen. Dan heb je de plank gemist en het is een synoniem voor zonde. Wrong. Maar goed. Dan heb je to grab in het Engels. Dan zit de G er nog voor. Maar u weet hoe het was. Het woord Araba begint met een A in en die, daarvan zegt men, of daarvan is men overeengekomen dat men hem niet uitspreekt. Dus dan hou je raba over en vandaar raaf en roven en ravenous enzovoort. Maar oorspronkelijk wordt die wel uitgesproken, maar het is de NG-klank. Maar die is een beetje lastig, omdat het twee letters tegelijk zijn. Probeer het maar, zeg eens een N en zeg eens een G, een G, G. En doe die samen en dan heb je je NG-klank. Die is gecompliceerd, omdat het eigenlijk twee letters tegelijk zijn. En dus, of hij versterkt zich en dan wordt het een K of een harde G. Dan krijg je een kraai. Maar het is een raaf en het is hetzelfde woord. Alleen bij een raaf is de eerste letter weggevallen, de laatste versterkt. Een F geworden. En bij kraai is de eerste versterkt en de laatste weggevallen. Kraai. Maar het is gewoon hetzelfde woord, etymologisch. Zo. En to grab is wat een kraai doet. Of een raaf. To grab. Ons woord grijpen is dus ook weer hetzelfde als roven. Het is gewoon hetzelfde woord, van oorsprong, etymologisch. Er staat in uw etymologisch woordenboek allemaal niet, want ze willen nooit enige westerse taal herleiden naar Hebreeuws. Willen ze niet zien. Maar zodra je het onder ogen krijgt, in verband met Hebreeuws, dan begrijp je meteen hoe het in elkaar steekt. To grab, een greep, vangst, buit, roof, vermenging dus. Het wordt zelfs gebruikt voor een vaartuig. Craft in het Engels. Een craft. Dat is een tuig in het Nederlands. Een vaartuig. Een aircraft is een vliegtuig. Maar meestal is een craft een watertuig. Gereedschap. Maar het is ook vanwege de vermenging. Want men zakt als het ware in die zee zonder en in onder te gaan. Men maakt deel uit van de zee. Maar is toch, het hecht zich niet. Om zo te zeggen. Althans, dat is niet de bedoeling. Als het toch gebeurt, dan heb je pech. To grabble. Grabbelen. Tasten. Heb je er nog? In het Nederlands heb je er nog een paar. Raaf- en roofkraaien heb ik genoemd. Grabbelen, grijpen, roven heb ik allemaal genoemd. Daarna heb ik er een paar voor het laatst bewaard. Want u was misschien al terechtgekomen bij het woord graf. To grab. Graf. En door het graf word je gegrepen. Dat is grab. Het is hetzelfde woord als het Engelse grab. Alleen het betekent wat anders na het scheiden. Toch is hetzelfde. Het graf grijpt je. Je wordt erin, je gaat erin onder. Je komt terecht in de dood. Daar hoor je niet. Maar je komt er wel terecht. Dat is vermenging. Terwijl het niet zou moeten. Hè? Graf. En het woord graven. Uiteraard. Hetzelfde begrip. Het is allemaal Araba. En in het Duits is het inderdaad grab. En nou zal ik u nog wat vertellen. Maar het Duitse woord graven, namelijk graben. Het zelfstandige naamwoord graben. Dat is enkelvoud. Dat is niet het meervoud van grab, graf. Maar een graben is een... Zoek maar op in het Duits woordenboek. Een slenk. Een graben. In het Nederlands eventueel een greppel, als het een kleine slenk is. Een graben. Ein graben. Wel, het is er maar één. Het is het Duitse woord, wat wij in het Nederlands slenk noemen, heet in Duits ein graben. Maar graben is gewoon Araba. Die G, die G aan het begin was de aien, graben, en dat is het dan. Met andere woorden, het heet Araba, maar dat is niet de naam van de slenk, dat is het zelfstandig naamwoord voor slenk. En de proef op de som heb ik trouwens ook nog, want de Arabieren noemen het El Gor, en El is het lidwoord, en Gor is, wordt uit het Arabisch vertaald met een spleet, een slenk. De slenk, El Gor, de slenk. Maar Gor is toch gewoon Garaba. En that's it. Maar ik heb meteen nou, want daarom ben ik er wat uitgebreid op ingegaan. Nou, ik ben er om twee redenen uitgebreid op ingegaan. De eerste is omdat het in geen enkel woordenboek staat. Dus dan moet ik een beetje argumenteren. In de tweede plaats hebben we nou meteen begrepen wat het dus is. Een graf. De dood. Het afdalen in de aarde is normaal het afdalen in het dodenrijk, maar deze keer vermengt het zich in ieder geval niet. Dat wil zeggen, het hecht zich niet. Men graaft, het is een graf, maar men komt niet in de dood. Men blijft leven, maar het blijft wel bloedlink. Als u begrijpt wat ik bedoel. Eigenlijk, symbolisch, als men dus in die Jordaanvlakte, ik zeg nu gewoon de Araba, want zo moet je het dan zeggen. Als men in de Araba is, is men dus in het graf. In het gebied van de dood. En je hebt maar één zorg. Hoe kom ik er weer uit? Toch?
Volgens Hans om te geven, die vroeg naar de dood in het Hebreeuws was oorheb.
Ja, dat klopt niet.
Dat zei hij.
Nee, oreb, dat is honger. Maar dat is niet hetzelfde woord als Araba. Dus de honger is een andere spelling heb ik die bij de hand. Ja, dat is... Zal ik het in cijfers geven? Niet. Arba is 70, 200, 2, 5. En honger... Arab, in de zin van honger, is 272. Die eerste twee letters zijn omgekeerd. Daar is verwantschap tussen, er is namelijk verwantschap tussen dood en honger. Maar het is niet hetzelfde. Maar de verwantschap is er, ook in het woord. En daar komt dan dus de vertaling met wildernis wellicht ook vandaan, hangt samen met het begrip honger. Het hangt ermee samen, maar het is niet het woord. Het woord is vermengen. En het schrokken, het gulzig zijn, hangt ook samen met honger, maar het is het tegenovergestelde eigenlijk. Nee? En de dood is in de Bijbel heel wat positiever, want heel de Bijbelse boodschap is niet dat de mens de dood ingaat, maar is dat God verlossing geeft uit de dood. En daar gaat het dus altijd over, bij al die dingen, al die geschiedenissen in de Bijbel. Niet dat men de Schelfzee ingaat, maar dat men er doorheen komt droog aan de andere oever. En niet de Jordaan in, maar droog aan de andere oever. Ongeacht van welke kant men komt overigens. Want ooit in een keer waren het Elia en Elisa... die op de bekende plek de Jordaan doortogen waarbij de wateren scheiden. En toen was het van west naar oost. Toch? De richting, dat doet er weinig toe. Gaat erom dat men erin terechtkomt, maar daarna er ook weer uit. En dat is het wonder Gods, altijd. Ook als men niet met droge voeten overkomt. Ook als men met een schip aan de overzijde komt. En ook als men wellicht over het water lopend aan de overzijde komt. Want er komt in de Bijbel min of meer, althans tot op zekere hoogte ook nog voor. Hebben we die? De Araba, gewoon Nederlands, het is een graf. En het is hetzelfde woord. Men vermengt zich met de dood, maar de essentie van het verhaal is dat men er niet in blijft, maar eruit komt. Heb je dat nog? Nou, los daarvan vind je de symboliek trouwens nog op andere wijze uitgedrukt. Die is iets meer bekend, niet algemeen, maar die is iets meer bekend. Voor zover men iets van typologie weet, weet men nog dat de stroom van de Jordaan begint ongeveer bij het meer van Galilea. Noordelijk daarvan mag het geen naam hebben, is nauwelijks wat. Want vanaf het meer van Galilea naar de Dode Zee en daar houdt hij op. Het meer van Galilea moet leven geven aan heel Israël. Het is het enige zoetwatermeer wat men heeft. Los even van het Hoelemeer dat in het verleden gestaan heeft. Maar dat was nauwelijks een meter diep. En bestaat dus inderdaad niet meer. Dus het zoetwaterreservoir van Israël. Maar het water vanuit de levende meer van Galilea stroomt naar het zuiden in wat... wij hardnekkig en sinds mensenheugenis noemen de Dode Zee. Dat is niet eens de Bijbelse term, maar het is de Dode Zee. Heb je dat? Dus het gaat van het leven naar de dood en daar houdt alles op. En dus zit je nog steeds met hetzelfde probleem. Hoe ontsnap ik aan de Jordaan? Zie? Dat is prachtige symboliek, maar God heeft dat daarin gelegd. Ik geloof dus dat het voor dat doel zo gemaakt is. Dat kan ook niet missen, want als je een beetje geïnteresseerd bent in geologie, kom je al gauw bij dit gebied terecht. Het is uniek op heel de wereld. In allerlei opzichten. Nee, niet alleen vanwege de diepste depressie der wereld, maar ook klimatologisch. En ook vanwege het verschijnsel van die gipsbergen, zal ik maar zeggen. As wil men niet zeggen, maar dat is wat het is. Men wint er ook potas. Dus ook asbroeder, ja. Een soort kunstmest, maar vooruit. Dat zijn die Dode Zeewerken. En bovendien zijn er maar twee plaatsen ter wereld waar je zoutbergen hebt. En de een daarvan is deze. Naast elkaar, de asberg en de zoutberg. De andere plaats is in Iran, geloof ik. Het is uniek, dus je komt er al gauw terecht. En dat moet je bepalen bij, hoe komt dit tot stand? Waar komt dat vandaan? En niet alleen hoe is het zo gekomen, maar waarom is het zoals het is? Omdat het een belangrijke rol heeft, functie heeft in het woord van God, uiteraard. Nou goed. Wat kan ik er nog even aan toevoegen? Ik heb nog 10 minuten. Goed, we kunnen natuurlijk ook gewoon even doorwandelen. Heb ik u die statistiek gegeven? Nee, heb ik niet gegeven. Die moet ik dan even doen voor de zekerheid. Het verhaal was dat het hele verhaal even snel. Begint bij de berg Hermon. Op deze kaart kun je het zien, omdat de sneeuw op de Hermon ligt. En van daaruit, uit dat gebied, ontspringen 3 rivieren. Eén daarvan hebben we bezocht tijdens onze reis bij Banias bij Caesarea Philippi. Ik vind het wel aardig, omdat het de noordelijke grens is eigenlijk van de hele Araba. Want zo noem ik hem voortaan, hè? De Araba. Het is ongeveer het noordelijke gebied ervan. En daar was het dat Petrus zei tegen de Heer, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zoek het maar eens op in de Bijbel. Maar goed, van daaruit, moet het in één keer goed zeggen, komen de wateren bij elkaar samen. Die drie bronnen van de Nijl, die liggen respectievelijk 329 en 154 en 520 meter boven zeeniveau. Die melden zich bij elkaar samen. Banias, waar we waren, is 329 meter boven zeeniveau. Maar die wateren verzamelen zich, komen in het voormalige Hulemeer, staat hier dus niet nog, maar hier wel, komt in de Bijbel niet voor. Het was ook, naar mijn oude gegevens, 2 meter boven zeeniveau, zal dan wel, het oppervlak van het meer, maar het is al lang drooggelegd en omgebouwd tot kwekerijen. En toen was de grond uitgeput, toen heeft men het gedeeltelijk maar weer onder laten lopen in onze dagen. Dus je vindt er niet veel van terug. Dus 2 meter boven zeeniveau. En daarna krijg je 16 kilometer Jordaan vanaf het Hulemeer tot aan meer van Galilea, de zee van Tiberias, de Kinneret, meer van Genezeret, of hoe het maar genoemd wordt. Dat is maar 16 kilometer met een verval van 210 meter. Dat is dit stukje, 16 kilometer, 210 meter naar beneden. Dus daar heb je watervallen, stroomversnellingen en weet ik wat. Dat is wild water dus. En vervolgens komen we terecht in het meer van Galilea. Dat is pak een beetje de grootste mate. 21 kilometer van noord naar zuid en 12 kilometer van west naar oost. Je kan langs alle kanten altijd overzien dus, als het niet mistig is. En het ligt 212 meter dus onder zeeniveau met een maximale diepte van 45 meter. 212 meter onder zeeniveau. Andere boeken geven andere getallen, want het verandert met het jaar. Eigenlijk. Dan krijgen de Jordaan van het meer van Galilea tot aan de Dode Zee. Dat is hemelsbreed. Ik heb verschillende dingen gelezen, want dat verandert ook natuurlijk vanwege de hoogte van het water, maar ongeveer 110, maximaal 110 kilometer. Ik heb ook eens gelezen 103, 104, wat het maar is, hemelsbreed. In werkelijkheid is de rivier veel langer, ik geloof bijna drievoudige, vanwege alle lussen die in de Jordaan liggen. Hè. Het stroomt heen en weer in een weer lagere vallei enzovoorts. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het is maar 110 kilometer totaal. Dan kom je in de Dode Zee uit en dat is pak een beetje 400 meter onder zeeniveau. Daarna krijg je de Wadi Araba, 170 kilometer. Dus precies van het zuiden van de Dode Zee tot aan Eilat. 170 kilometer. En daar zou, als de Jordaan zou stromen, zou de Jordaan dus 400 meter omhoog moeten lopen. Dat moet dus in het verleden minimaal zo geweest zijn, maar vooruit. Dat hele gebied is dus verzakt. Nou ja, daarna krijgen we in de Bijbel, vanaf Numeri is dat officieel, krijgen we de naam Araba, die men dus vertaald heeft met vlakke velden. Van Jericho dan wel van Moab. En ik moet er ook nog op wijzen dat de Dode Zee, die in de Bijbel de Zoutzee heet, die heet in de Bijbel eventueel ook de Oostelijke Zee. Tegenover de Achterste Zee. Ik meen dat het is in Joel 2. Ik weet niet of ik het bij de hand heb, zo snel. Ja, in bijvoorbeeld Joel 2. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. De Achterste Zee is de Middellandse Zee. De Oostzee is de Dode Zee. En in onze dagen heet het inderdaad bij de, in Israël de Zoutzee. Yam HaMelach. Melach is zout. Nou goed. Dan vind je in de Bijbel ook nog de uitdrukking het Zoutdal. Maar dat is niet de aanduiding van het Dode Zee van Dal Siddim, maar van de, dit gebied, de Wadi Araba. Er zijn niet zoveel plaatsen, maar met het gewone woordenboek kom je het vanzelf tegen. Is goed, hebben we dat ook weer gehad. Nou goed, daarna hebben we heel wat geschiedenissen vervolgens in de Bijbel die zich in dat gebied afspelen, omdat ze altijd hetzelfde voorstellen. Sommigen ontgaan ons, omdat het er niet bij staat dat het in die Araba is. Bijvoorbeeld, er zijn nogal wat legerkampen geweest van Israël in Numeri, die in die Araba gelegen, want er staat in de woestijn Zin, of het gaat om Kades, waarvan men niet exact weet waar het ligt, maar het ligt of aan de grens van, of in de Wadi Araba. Dat wil zeggen, het ligt of in de Wadi Araba, of net oostelijk ervan op de rand. En wel tegenover de berg Hor, dus dat moet hier geweest zijn. Dikwijls plaatst men het veel verder, maar ja, men kent immers de betekenis van het begrip niet, dus laat maar zitten. Maar er zijn heel veel plaatsen die je niet terugvindt als je oppervlakkig leest. Dan moet je de kaart kunnen zeggen, hé, dat is in de Araba, dat is in dat dal. Zo vind je bijvoorbeeld nummerie 20, want ik praat gewoon door tot mijn tijd vol is, nummerie 20. Daar zijn we in Kades. En in nummerie 20 vanaf vers 14 staat: daarna zond Mozes bode uit Kades tot de koning van Edom. Nou, zonder dat ik het verder toelicht of op argumenteer, de hoofdstad van Edom was Sela. In Grieks heet dat Petra. En in de tegenwoordige termen is het Elbiara. Dat wil zeggen, dat is die berg met die platte top die het gebied van Petra domineert. Direct aan de rand van Petra. Wat men tegenwoordig Petra noemt, is namelijk niet Petra, maar het is Bosra. Mijn zin is, het is Bosra, de schaapskooi, en het verklaart waarom in de Bijbel zowel de naam Sela, de steenrots, als ook de naam Bosra de aanduiding is van de hoofdstad van Edom. Maar dat Sela, dat weet men, dat is die rots, maar van Bosra weet men het nooit. Kan hier geweest zijn, kan daar geweest zijn. Alle gebied wat maar een beetje op een schaapskooi lijkt. Want Bosra betekent schaapskooi. Alle gebied waar je mooie schapen kunt verzamelen, wordt al gauw logischerwijze de kooi genoemd. En dus Bosra. En men weet het niet. Maar als u het mij vraagt, als er een gebied is, een groot gebied wat er voor in aanmerking komt, is het de dalketel van de tegenwoordige Petra. Omgeven door bergen. Niet alleen west en oost, maar ook noord en zuid. Het zijn heuvelruggen. Enzovoorts. Dus dat is Bosra, maar aan de rand daarvan heb je die oprijzende berg aan de westkant, en dat is dan Elbiara, namelijk de hoofdstad van Edom. Als de koning van Edom ergens een residentie had, niemand twijfelt eraan, was het bovenop die berg. Nou goed. En dus Mozes zond bode uit Kades. Dat is aan de westzijde van de Araba. Hoe ver weet ik niet. Maar vanuit Kades tot de koning van Edom, dan moesten ze de Araba oversteken. En hoe kom je vanuit de Araba in Petra, dat aan de andere kant, in de oostkant, in de bergen ligt? Vraag het maar aan Burkhardt. Ik kan niet meer, maar dat is de man die eerste helft 19e eeuw als eerste blanke na eeuwen het gebied bezocht. Vanuit de Araba, die was afkomstig, die had gereisd eerst naar Egypte. Vanuit Egypte door de woestijn naar Akala. Er is allemaal verslag van, onderweg heeft hij tekeningen gemaakt van de piramiden, maar ook van de woestijn en van Akaba. Dat was Roberts trouwens, dat was niet Burka, dat was Roberts. Maar voor beide geld, ze gingen die route naar Akaba en van Akaba moesten ze naar Petra. En de weg is dan niet de King's Highway, bovenlangs, maar de weg is gewoon zo laag mogelijk blijven en liefst een aflopende weg, want het loopt makkelijker, langs de rivier, die trouwens toch droogstraat staat, dus door de Wadi Araba. En hoe weet je dan waar Petra ligt? Ergens aan de rechterkant? Nou, bij die hoogste berg die daar is, dat is de berg Hor. Daar moet je, voor de berg moet je rechtsaf en dan, dan is de, dat de route Petra binnen, daar had ik het er straks vanmorgen al over. Dus, hè? Dat is de normale route. Dus vanuit Kades naar de koning van Edom moet het gezantschap onderlangs die berg Hor gekomen zijn. Langs de plek waar nu het slangenmonument staat. En zo laat de berg aan de linkerkant liggen. Die moskee stond er nog niet op natuurlijk. Het scheelde niet veel, maar vooruit. En langs die route Petra binnen. Bovendien gidsen in Petra wijzen vanaf de andere kant, vanuit Petra, en wijzen schuin naar het zuidoosten en zeggen dat is de weg naar Egypte. Dat hebben zich misschien niet gerealiseerd, maar als je vanuit Petra naar de berg Hor gaat, dat eerste stuk tot aan Hor, is de weg naar Egypte. En die gaat verder het dal in, de Araba in en dan naar het zuiden. Tot aan de golf van Akaba. Hebben jullie die? Dus hier dit gezantschap van Mozes ging dus al door die Araba. Om aan Edom te vragen, de koning van Edom, of ze door zijn land mochten reizen, dat mochten ze niet. Ging dus mis. De weg liep daar weer eens dood. Wat wil je ook daar aan de Araba? Natuurlijk loopt de weg dood. Toch? In dezelfde breuk waar ze 40 jaar daarvoor, of wanneer het maar was, wel doorgegaan zijn door de wateren van de golf van Akaba. Nu zijn ze een kilometer of 100 of 150 noordelijker en ze willen erover en ze worden tegengehouden. Nee, het mag niet, ze mogen niet doortrekken. Heb je dat? Het helezelfde beginsel zit er weer achter. En dan moet je kijken hoe het gaat. Hè? Vers 21, al zo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. Daarom week Israël van hem af. Dat wil zeggen, niet door Edom. Toen reisden zij van Kades en de kinderen Israëls kwamen de ganse vergadering aan de berg Hor. Dan zijn ze toch middenin de Wadi Araba, om zo te zeggen. Aan de voet van waar je er weer uit zou klimmen, de berg Hor op. Eerst 200 meter omhoog om weer op zeeniveau te komen. Heb je dat? En dan omhoog, want Petra binnen, dat ligt ongeveer 6, 7, 8, 900 meter hoog. Afhankelijk van waar in Petra je dan bent. Hè? Zie? Aan de voet van de berg Hor. Ik kan niet missen. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor, aan de palen van het land van Edom, zeggen de Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land het welk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden wederspanners zijn geweest bij de wateren van Meriba. Kortom, neem Aaron en Eleazar zijn zoon, doe hen opklimmen tot de berg Hor. En nu, degene die er geweest zijn weten, vanaf de berg Hor kijk je op Petra. Je kunt er net niet in kijken, behalve dan dat je een stukje van Eldeer ziet. En of dat er toen al was, weet ik natuurlijk niet. Hè? Maar je hebt daar zicht op, van bovenaf, op die kloven waarin Petra gelegen ligt. En echt aan de uiterste rand van Edom is dit. Eigenlijk is het Edom. Het was dus een gevaarlijke onderneming, als u het mij vraagt. Want ze mochten Edom niet binnen. Maar doe hen opklimmen tot de berg Hor en trek Aaron zijn klederen uit. En trek ze Eleazar zijn zoon aan. En weet u wat er even later, enige tientallen kilometers noordelijker gebeurde? Toen waren er ook twee mannen die dit dal overstaken. Tegenover Jericho, waar in de tijd onder Jozua men door de Jordaan getrokken was. Elia en Elisa, die twee mannen gingen de Jordaan over. Het wordt uitgebreid vermeld. Elia sloeg met zijn mantel op het water, geloof ik, of wat het maar was. Want precies weet ik dat zo gauw niet meer. En de wateren weken, ze gingen met z'n tweeën daardoor, heb je dat? Net als hier, deze twee mannen. En Elisa sprak Elia aan met mijn vader. En Elia sprak Elisa aan met mijn zoon. En hier zijn we bij Aaron en Eleazar. En Aaron spreekt Eleazar aan met mijn zoon. En Eleazar spreekt Aaron aan met pa. Mijn vader. Hebben we die nog? Volstrekte parallel over hetzelfde dal, maar nu inmiddels een eind noordelijke. Maar dat maakt niet uit. Blijft dezelfde plek, hetzelfde dal, de dood namelijk. En het resultaat is, nou je weet het, Elisa voert ten hemel en men heeft zijn graf niet meer gevonden. Dat was er namelijk ook niet. Elia voer ten hemel en Elisa deed de mantel van Elisa aan, zelfs twee keer, geloof ik. Nou goed, dat doet er nou niet toe, dat is ingewikkeld. Maar hij deed de kleed van Elia aan en zo kwam Elisa terug door de Jordaan, deed die mantel nog even uit, sloeg hem mee op het water enzovoort. En dus gingen de wateren links en rechts, dat is gewoon uit macht der gewoonte was dat natuurlijk, die plaats. En zo kwam Elisa alleen terug en hij was de opvolger van Elia. Het is hetzelfde verhaal toch? Hier gaan die twee, Aaron en Eleazar, de berg op. En Eleazar, of Aaron, zou verzameld worden, namelijk sterven. En dat is 27, Mozes nu. Ik moet vers 26 lezen. Trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan. Want Aaron zal verzameld worden, namelijk sterven. En dat is wat er gebeurde. Zij klommen op tot de berg hoor, voor de ogen der ganse vergadering. Het hele volk stond dus op de bodem van de Jordaan. Nee, op de bodem van het Jordaandal. Op de bodem van de Araba. Datzelfde dal. Had het de bodem van de Schelfzee kunnen zijn. Maar de bodem van de Slenk, de Araba enzovoort. En keken op naar die meiden die tegen de berg hoor omhoog klommen naar boven. Nou, dat is te zien, want als je aan die kant de berg hoor afgaat. En dat ga je. Aanvankelijk omdat dat de normale route is, dan kijk je naar beneden in de Araba. Dat is wat het is. Zie? Voor de ogen de ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af en ze beweenden Aaron 30 dagen. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt natuurlijk, is dat Eleazar de opvolger wordt Aaron, van Aaron, de hoge priester van het oude verbond. De eerste hoge priester van het oude verbond. En dat maakt Eleazar als zijn opvolger tot een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond uiteraard. En Christus werd hoge priester dwars door de dood, namelijk naar de kracht des onvergankelijke levens. En dus sla je maar op het water gaat aan de kant, je gaat dwars door de Araba, het maakt allemaal niet uit. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het trekken door de Araba en daarna de berg op is gewoon een beeld van de uiterste verhoging van Christus tot in de hemel zelf. Uit de dood, niet terug op aarde, tot op zeeniveau, maar uit de Araba, uit de Slenk, uit het graf, Araba, Garaba, graf, uit het graf. Niet alleen terug naar aards niveau, maar helemaal de berg op als uitbeelding van de hemel zelf. En vanuit de hemel hebben wij teruggekregen Eliezer, Lazarus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is wat uitgebeeld wordt, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus in de eerste plaats. Nou goed, wij moeten het daarbij laten, want het is weer de hoogste tijd.